Als je kijkt waar, in welke tijd we leven met alles wat er gebeurt, allerlei gesprekken en discussies over de maatregelen die genomen worden op en rondom corona, de opleving weer de afgelopen tijd, angst voor een tweede golf. Gaan we op vakantie of gaan we niet op vakantie? Speelt ook heel nabij. Wij hebben plan om op vakantie te gaan. Eind vorig jaar een plek gevonden in Frankrijk en dan is het lang spannend of je wel of niet kunt. Corona, het houdt ons enorm bezig. Het houdt ook bezig op het niveau van, is het nou allemaal waar en wat is dan de waarheid? Is er gevaar? Hoe ziet dat gevaar er dan uit? Is dat gevaar groter dan het normale gevaar in het leven? Wat doet het maatschappelijk? Wat doet het economisch? Er wordt een grotere economische dip voorspeld dan we in 2008 achter de rug hebben. Misschien nog wel groter dan heel lang geleden in 1933. We hebben te maken met allerlei beweringen. Inbreng en strijd door wetenschappers. De een vertelt dit, de ander vertelt dat. En lang niet altijd ligt dat in lijn met elkaar. Er zijn opinies van leiders, van wereldleiders. En vooral het barst van de meningen op de sociale media. En wie volg je dan? Trump? Maurice de Hond? De anti-lockdown beweging? Of Rutte? Met het RIVM en het OMT? Of bepalen het zelf wel? Hoe sta je er dan in? Als het veraf is of lijkt, het raakt jou nog niet of degene die dichtbij je staan. En wat dan als het dichtbij komt? Hoe reageer je dan? En wat is dan voor ons als christenen het juiste gedrag, de houding waarin je mag staan? En dat brengt je bij de vraag, wat is dan waarheid? En ik ga het verder niet zoveel meer hebben over corona, maar over waarheid. En ik kwam niet in één keer bij het onderwerp van deze preek. Een tijdje terug, we lezen dagelijks zo'n dagboek samen als afsluiting van de dag. En daar was een aardig stukje en dat bracht je bij het vraagstuk van doel en inzet en het bereiken van doelen en datgene wat jouw doel kan blokkeren. Ik denk, daar ga ik het over hebben. Maar daar ga ik het helemaal niet over hebben. In de uitwerking kwam ik terecht op wat anders. Ik kwam terecht op waarheid. En op een ochtend, anderhalve week geleden zo ongeveer, moest ik ineens wat kwijt en ik ben gaan zitten schrijven. En dan ga je het hebben over, wat is dan waarheid? En wij kennen als christenen de waarheid. En we kennen ook het boek met de waarheid. De Bijbel. En hoe gaan wij dan om met die waarheid? Is ook een vraag. Is mijn waarheid die waarheid? Is dat jouw waarheid? En als mijn waarheid nou niet overeenkomt met die van jou? Wat is dan waarheid? Ik ben de oude, vertrouwde, dikke Van Dalen maar weer eens gaan opzoeken. En die zegt, waarheid, dat is het ware. Overeenstemming van woorden met feiten. Feiten en niet fictie. Iets dat waar is. Uit een encyclopedie kwam, het is een synoniem van echtheid, geldigheid en juistheid. Waar, van overtuigingen, uitspraak en theorieën en het staat tegenover onwaarheid en leugen. Je vindt ook belevingen rondom waarheid. De waarheid is hard. De waarheid is onverbiddelijk. Dat laat geen ruimte om te rommelen, te marchanderen. En de waarheid hoeft geen gelijk te krijgen. Die heeft gelijk, dat is nou eenmaal zo. Dichter bij ons, in de studiebijbel. We kennen natuurlijk allemaal die mooie uitspraak van Jezus over zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat middelste woord, de waarheid, die middelste uitspraak. gevonden in de studiebijbel, staat daar de enige betrouwbare openbaring van de Vader. Dat is waar ik het verder over wil hebben. Maar toch, nog even wat gekeken. Er zijn verschillende manieren om naar waarheid te kijken. Verschillende perspectieven. Ik heb er een paar gevonden, die wil ik ook nog even langslopen. Lang geleden leefde een Romein, Marcus Aurelius. En die sprak dit. Alles wat we horen is een mening, geen feit. Alles wat we zien is een perspectief, niet de waarheid. Dus eigenlijk zegt hij, de waarheid is er niet. Ik vond er ook een van Loesje. Je moet de mening van een meerderheid niet verwarren met de waarheid. Dus democratie bepaalt niet, stemming van de meerderheid bepaalt niet wat de waarheid is. Een andere die ook mooi is, die eigenlijk ons wel moet aanspreken als christen. Je kan de waarheid niet veranderen, de waarheid kan wel jou veranderen. En een laatste van George Orwell, die ooit het boek 1984 schreef, wat ik las in mijn middelbare schooltijd, en toen was 1984 nog toekomst. Inmiddels zijn we het ruim voorbij. Hij zegt het volgende: hoe verder een samenleving vervreemdt van de waarheid, des te meer zal zij hen haten die de waarheid spreken. Ook dat is er een die ik als christen een plek kan geven. Want zo kijk ik wel naar onze maatschappij die steeds minder ruimte biedt voor ons als christenen om onze waarheid, om over de waarheid Jezus Christus te hebben. Maar wij kennen Jezus als de waarheid, die enige betrouwbare openbaring van de Vader. Hij zegt dat over zichzelf in Johannes 14, vers 6. En hij zegt erachteraan, als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Hij zegt op meerdere plaatsen dat hij degene is die de Vader kent als geen ander. Want hij was bij de Vader. Hij heeft de Vader alles zien doen en hij deed de dingen die zijn Vader heeft gedaan. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Hij is ook de brenger en de boodschap van het hart en het leven en de liefde van de Vader. Die Jezus, die waarheid, is de waarheid als in echt en niet nep of vals, als tegenover onwaar en leugen. Hij is waarachtig, zeker en betrouwbaar. Hij is het echte beeld van het voor ons bedoelde leven. En hij is de zekerheid van Gods belofte van verlossing en genade. Hij is als het kennen van de waarheid. Hij is de waarheid. En dat is wat anders als kennis van wet en regels en interpretaties. Hem kennen is God kennen. Maar je kent hem, maar toch nooit helemaal. Mijn lieve vrouw en ik trekken al een zeer ruime 40 jaar met elkaar op. Dan leer je elkaar wel kennen. Denk je. Je leert elkaar steeds beter kennen. Maar toch nog steeds zijn er momenten dat ze me verrast. Dat ik niet goed heb ingeschat hoe ze gaat reageren op wat ik doe. Of hoe ze denkt over zaken waarvan ik verwachtte dat ze op een bepaalde manier dacht en het toch weer net anders is. Dus kennen, elkaar kennen, is meer iets van leren kennen. Een leven lang optrekken. En steeds beter leren kennen, maar toch ontdekken. Net niet. Ik pak het net weer niet. En eigenlijk geldt het ook voor het kennen van Jezus. Voor ons geloof, voor het kennen van God. Paulus zegt dat zelf in Filippenzen 3 vers 13. Niet dat ik het al gegrepen heb. Je hebt het nog niet helemaal. Maar we groeien toe naar het moment dat. En zo kwam ik in al mijn zoeken terecht bij een preek van Paulus. Romeinen 8. En ik vond daar 7 waarheden op rij en die ga ik verder met jullie langslopen. En ik heb in dit geval gekozen voor de Bijbel in gewone taal. Mijn persoonlijke voorkeur is de herziene Statenvertaling. Maar dat is wel wat stijf en wat ouderwets nog. De nieuwe Bijbelvertaling zit al moderner bij, maar die Bijbel in gewone taal die legt het heel erg duidelijk uit in hedendaags Nederlands. Maar ik zou jullie willen oproepen, lees het. En lees het eigenlijk 3 keer in alle 3 die vertalingen, als je dat kunt. En laat het tot je doordringen. Zeven waarheden. Waarom 7? Staat er niet meer in. Je kunt er ook 8 van maken. Je kunt er 9 van maken. 17 of 3. Dat maakt niet zoveel uit. Heb ik bewust gezocht naar 7? Nee. Het is wel een mooi getal, komt wel weer mooi uit, kan er een heel vroom verhaal van maken. Maar nee, ik heb het stukjes geprint, ik ben eens gaan zitten kijken en ik kwam tot 7 zaken die ik mooi vind om beet te pakken. En die heb ik ook kunnen beetpakken aan de hand van de titeltjes die in die vertalingen gewoon boven staan. Dus je kunt het ook zelf volgen. En ik ga steeds het stuk maar lezen, want wie ben ik dat ik echt zwaar toevoeg op mooie woorden die Paulus ooit heeft op laten schrijven. Het begint met vers 1 tot en met 4. En er staat boven: we zijn bevrijd. Maar ik heb eronder gezet: eigenlijk is dit het evangelie in de notendop. Als je ooit nog eens een keer op pad gaat en je denkt dat je iemand moet vertellen wat je gelooft, wat jouw evangelie is, ik zou dit stukje pakken. Doe het in je eigen woorden of doe het zoals die vertaling het vertelt. Maar het staat er geweldig. Het plaatst het evangelie in de context van de verhouding van God met de aarde en de mens. Het vertelt Gods waarheid. En wat staat er dan? De mensen die bij Jezus Christus horen zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren in de macht van de zonde en de dood. Maar de Heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen wij het eeuwige leven. Wij waren in de macht van de zonde en de wet kon ons niet redden. Maar God zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam als mens op aarde. Waar de zonde heerste, want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die manier heeft God een einde gemaakt aan de macht van de zonde. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de Heilige Geest en niet meer door onze verkeerde verlangens. Alle stukjes hierna komen telkens terug op delen hiervan, spiegelingen die hierin zitten. Jezus Christus kwam om ons bij de straf weg te halen, ons te verlossen en ons een toekomst te geven en een belofte van eeuwig leven. De aarde ligt onder een vloek. Daar is het moeilijk en zwaar, maar hij is gekomen om ons te redden en een beloftevolle toekomst te geven. En zijn geest komt in ons om ons te helpen, nu al, en is een verzegeling voor de belofte voor later. De Heilige Geest is in ons. Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in jullie gekomen en je kunt alleen bij Christus horen als zijn geest in je is. Nog een keer. Je kunt alleen bij Christus horen als zijn geest in je is. Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er nog wel voor dat wij moeten sterven, maar de Heilige Geest geeft ons het eeuwige leven. Want God ziet ons als goede mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn geest is nu al in ons gekomen. Dat laatste stukje is onze belofte, is onze vreugde, is onze zekerheid. En wij mogen leven vanuit die hele rijke en volle belofte. Wij zijn Gods kinderen. Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een einde maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. Als we ons laten leiden door Gods Geest, zijn we Gods kinderen. Nog een keer. Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij Abba, Vader, Papa, zo dichtbij. De Heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn. God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven en dat wil Hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als Hij, maar straks zullen we voor eeuwig leven samen met Hem. Hier zet Paulus het beeld neer waar het om gaat. Er is God. En God heeft gekozen om niet alleen te willen zijn. Hij heeft de aarde gemaakt en alles wat erop is. En op de aarde heeft Hij de mens gemaakt en daar had Hij een bedoeling mee. En die bedoeling ging niet in eerste instantie zoals Hij wilde. Daarvoor is zijn Zoon naar de wereld gekomen. Zijn Zoon, de waarheid, de waarachtige afspiegeling van Vader, heeft laten zien hoe Vader in elkaar zit. En heeft zijn leven voor ons gegeven. Opdat wij deel mogen hebben aan het leven met God, met Vader. En wij mogen zijn kinderen zijn. Geleid door zijn geest. Geweldige boodschap. Wij zijn Gods kinderen. Ook aan ons lijden komt een einde. Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de Heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen, maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar. We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd laten we zien dat we echt op God vertrouwen. Hier zit wel een boodschap voor het leven van vandaag. Wie denkt dat als je kind van God wordt, bent, dat je ellende en moeite bespaard blijven, die zit fout. Hier staat het, op andere plekken staat het in de Bijbel. Het leven op aarde is het leven op een aarde die niet meer is zoals die gemaakt was, volmaakt en goed. Door de zondeval is er een vloek over de aarde gekomen. En lopen dingen verkeerd, niet zoals oorspronkelijk bedoeld, maar ze lopen wel zo. Dat betekent voor ons dat we te maken krijgen met pijn en moeite, met honger, met ellende, met oorlogen. Begrijpen doen we dat niet altijd. Maar wat hier staat is, leef in hoop en vertrouwen. Pak die belofte, pak die waarheid. Maar weet dat die waarheid een boodschap is voor de toekomst met een aanloop in het nu. De Heilige Geest bidt voor ons. Wij kennen dat stukje, zeker als je al jaren christen bent, heel vaak wordt daaraan gerefereerd dat de Heilige Geest voor ons bidt met verzuchtingen. Deze vertaling legt dat iets anders neer. De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. En ik las net dat we het moeilijk zullen hebben zo af en toe. Wij weten niet welke bedoeling God heeft met ons lijden. En we weten daarom niet wat we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens het ooit zou kunnen. Zo smeekt Hij God om ons te helpen. God weet hoe wij van binnen zijn. Hij weet wat de Geest Hem namens ons vraagt. Want het is zijn eigen geest die voor ons bidt. God zorgt ervoor dat al ons lijden uiteindelijk het goede brengt. onze eeuwige redding. Dat is zeker. Want God houdt van ons. Lijden hoort erbij. De aarde ligt onder de straf van God voor de slechtheid van de mensen. Wat de bedoeling daarmee is, doorzien wij lang niet altijd. Maar hij is bij ons. En als we het moeilijk hebben, hij bidt in ons en door ons heen, door zijn geest. Gods kinderen zullen eeuwig leven. God heeft ons uitgekozen volgens zijn plan. Hij kende ons al voordat we er waren. En hij heeft ons uitgekozen om zijn kinderen, in de MBV staat zijn evenbeeld, te zijn. God zal ons een volmaakt lichaam geven. En ik zie er naar uit. Reuma in het lijf, gezeur in het lijf, de tent vergaat zoals dat elders in de Bijbel staat. En als je ouder wordt, dan ga je dat merken. Maar ik zie uit naar een volmaakt lichaam. Een lichaam zoals dat van zijn zoon, dat lijkt op God zelf. Dan zullen wij broers en zussen zijn van Christus, de enige zoon van God. Want God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat we geloven, ziet hij ons als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen ziet, geeft hij ons het eeuwige leven. Hij heeft ons uitgekozen. En wat een mooi trappetje. God heeft ons uitgekozen om te gaan geloven. En omdat we geloven, ziet hij ons als goede mensen. En omdat hij ons als goede mensen ziet, geeft hij ons het eeuwige leven. Hij voegt ons in zijn gezin, samen met die anderen. Dus het geldt niet alleen voor mij, het geldt voor jou en het geldt voor een ieder die zich toevertrouwt. Die is uitgekozen en die is gaan geloven. Wat geeft ons dan de ruimte om een ander de les te lezen, als die ook is aanvaard en deel is van het gezin? Wij mogen met elkaar optrekken. En dan ga ik naar de laatste van mijn lijstje vandaag. Gods liefde overwint alles. Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn? God liet toe dat zijn eigen zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven. Het eeuwige leven dat zijn zoon al gekregen heeft. We zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee. Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker, hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek. En dan komt onze zekerheid. Wij horen bij Christus en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd, ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar. In de heilige boeken staat, omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden. Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. In dit stukje, ik heb het laatste stukje nog niet gelezen, daar ga ik mee afsluiten. Maar in dit stukje, vers 31 tot en met 39, staat tot drie keer toe, heel nadrukkelijk, God houdt van ons. Daar ligt onze zekerheid, daar ligt ons leven. En als je dan zo door Romeinen 8 heen kijkt, dan wordt daar waarheid gesproken. Waarheid van en in ons geloof. Die waarheid zegt het volgende. Wij gaan verloren als we leven in eigen kracht, naar eigen verlangens, dus onder de macht van zonde en dood. Maar Jezus kwam om ons te redden, te verlossen, Hij is de weg, de waarheid en het leven. De Heilige Geest bevrijdt ons uit de macht van zonde en dood en doet ons op de goede manier leven. Jezus was en is de volmaakte weerspiegeling van de Vader. Het volmaakte leven, hij was trouw tot in de dood, door lijden heen, groot lijden heen. Hij was trouw. In Christus mogen ook wij toegroeien naar de volmaakte weerspiegeling van de Vader, door de inwoning en de werking van zijn geest. Ook te midden van pijn en ellende en lijden en vervolging en bedreiging en honger en onrust en onzekerheid in het leven op deze aarde, want deze aarde is nou eenmaal onder die vloek. Maar in vertrouwen en hoop op de eeuwige redding, het eeuwige leven en een lichaam dat nooit zal sterven, net als de Zoon, de eersteling. De vraag voor ons is, hoe gaan wij daar nou mee om? Delen wij deze schat, deze zekerheid, rijkelijk uit aan anderen, onze naasten? Of houden we deze schat alleen voor onszelf? Leggen wij de ander onze waarheid op, waarmee we oordelen of zelfs veroordelen? Of bestrijden wij elkaars waarheid? Of doen wij wat gevraagd wordt door onze Heer? Leven in liefde naast elkaar, met elkaar. Leven met genade en ruimte voor de mening, de waarheid van de ander. De beleving van de ander. Want wij kennen Jezus. Hij is de waarheid. Maar kennen wij die waarheid volkomen? En kennen wij volkomen de waarheid? Ik ga afsluiten en dan gaan we naar het avondmaal. En ik sluit af met de laatste verse van Romeinen 8. En ik heb erboven geschreven, weet zeker, God houdt van ons, van jou. Dit weet ik zeker, zegt Paulus, en ik sluit me graag bij hem aan. Door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt.